En het is een pijnlijke boodschap misschien wel. Want de titel is sterven om te groeien. We hebben net gezongen, vernieuw ons. Kom met uw geest en vernieuw ons. Maar wat willen we nou vernieuwd hebben? Denkt u daar wel eens over na? Wat is er in mij wat vernieuwd moet worden? Ik weet nog niet hoe die werkt, dus ik druk op een knopje. In Johannes 12, vers 24 lezen we: voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus, die hij eigenlijk ook aan ons zegt vandaag. En als er voorwaar staat in de Bijbel, dan is het een extra belangrijke boodschap die hij wil geven aan ons. Maar wat betekent dat sterven? Sterven aan jezelf. Jezelf niet zo belangrijk vinden in deze wereld, maar toch weten tot ik belangrijk ben in de ogen van God. John Bradford, een van de Engelse theologen die uiteindelijk op de brandstapel is terechtgekomen, die leefde van 1510 tot 1555 en die zei: het leven dat we op dit moment hebben is de gave van God, in wie we leven, bewegen en zijn. En daarom wordt hij God genoemd. Voor dit leven moeten we dankbaar zijn. En we mogen het op geen enkele manier naar eigen goeddunken gebruiken, maar alleen voor het doel waarvoor het ons gegeven en uitgeleend is. We zijn gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus op het kruis van Golgotha. Dat betekent dat ik niet meer van mijzelf ben. Op het moment dat ik tot die erkentenis kom, dat Jezus voor mij is gestorven, persoonlijk. En dat is ook het moment waarop ik tot geloof ben gekomen, toen ik mijn eigen naam invulde. Jezus was voor Ronald aan het kruis gegaan. En op dat moment drong het pas tot mij door. We hebben ook nog Thomas Watson, en dat is niet die assistent van Sherlock Holmes, maar een Puritein. En de Puriteinen, de naam zegt het al, die wilden het puur en zuiver houden. En dan staat er: de schrift is zowel de verwekker als het voedsel van het leven. Door de schrift worden we opnieuw geboren en door de schrift worden we gevoed tot volwassenheid. U kent allemaal het verhaal van de saaier, neem ik aan. Zijn er mensen die het verhaal niet kennen? Dat is mooi, dan sla ik dat eerste stuk van de saaier ook over. En dan gaan we meteen naar de uitleg van de Heer Jezus. En dan staat daar: als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, die is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het woord onvruchtbaar. Bij wie in het goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Als je dit zo hoort en u komt eigenlijk al jaren onder het woord, dan komt bij mij de vraag op: heeft u wel eens vragen? Of begrijpt u alles? Belt u Frits wel eens op van: wat bedoelde je die zondag? Of Bernie? van, je hebt dat wel gezegd, maar wat betekent dat nou? Ik begrijp niet alles van het woord. Ik heb ook mijn vragen. Maar als we net gelezen hebben, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, en u gaat daarmee naar huis, dan komt de boze en die rukt het weg. Misschien tot je vandaag de boodschap hoort, maar het morgen alweer vergeten bent. Omdat je iets niet begrepen hebt. En dan hebben we ook de mensen die geen wortel hebben. En als je een boom vaak met stormen als bomen omwaaien, komt het omdat ze niet genoeg wortel hebben, geen diepgang hebben, om te kunnen blijven staan. Maar we weten dat pas in de storm. En in de stormen van het leven ga je zien of je werkelijk gefundeerd bent in Christus, in Jezus, of dat het eigenlijk maar een religie was. En er zijn veel religieuze mensen die denken dat ze er al zijn. Maar Paulus roept iedere keer op van, bedenk voor uzelf of je wel in Christus bent. En dan hebben we nog de mensen bij wie in het doorns gezaaid is. Dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. We kunnen soms zo zorgen maken over de dingen om ons heen, de omstandigheden. En ik ken mensen om me heen die zich druk maken over alles wat er nu aan de hand is. En er zijn veel dingen aan de hand. Dat corona is iets onzichtbaars, iets ongrijpbaars. Maar er zijn mensen die God niet kennen, die volledig in angst leven en geen toekomstperspectief meer hebben. Terwijl als Jezus zegt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, is dat niet voor niks. Wij mogen in die vrede blijven en in die vrede blijven wandelen. En dan hebben we de verleiding van de rijkdom. We willen allemaal er goed bij zitten. En er is ook niks mis mee. En je wil voor je kinderen kunnen zorgen, je wil je betalingen kunnen doen. Maar geldzucht is vaak waar mensen aan kapot gaan. Ik heb ooit zo'n documentaire gezien over miljonairs. Die waren zo paranoïde geworden dat ze zelfs met een beveiliging hadden die met spiegeltjes onder de auto doorliepen of er geen bom in zat. Terwijl die mensen waren helemaal niet noemenswaardig. Helemaal geen bekende mensen. Alleen in de quote 500 stonden ze misschien. Dus dat is niet zaligmakend. Dus rijkdom, als je dat hebt, dan ben je gezegend. Maar het heeft niks te maken met dat je het ook werkelijk het woord begrijpt. Want uiteindelijk wordt het onvruchtbaar. En dan hebben we de mensen bij wie in goede aarde gezaaid is. Dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Maar begrijpen we en horen we? Als we kijken naar Handelingen 8 vers 30, dan is daar een kamerling, iemand die op zoek is naar God, maar het eigenlijk niet begrijpt. En dan stuurt de Heilige Geest Filippus daarop af. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? En hoe vaak durven wij elkaar die vraag te stellen van, begrijp je ook wat je leest? Begrijp je wat de diepere betekenis is van dit woord? En dan zegt hij, maar hoe zou dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Hoe zou het kunnen als niemand mij de weg wijst? Als we niet begrijpen wat we iedere zondag gepredikt krijgen, wat doen we daar dan mee? Houden we dat voor onszelf, zodat die boze kan roven? Of durven wij die vragen te stellen aan elkaar? En gaan we dan mee naar de mensen die door God aangesteld om deze gemeente te leiden? Misschien voelt u zich ongemakkelijk als u een vraag moet stellen. Misschien associeert u het met toen u nog op school zat. En daar werd iets uitgelegd en iedereen snapte het, behalve jij. En je durfde niet je vingertje omhoog te doen, omdat anders zouden mensen je dom vinden. Heb je weer die Ronald die het niet begrijpt? Ik weet het niet hoor, maar wat doet hij hier op school? Maar gelukkig is het koninkrijk van God volledig anders. Het is het tegenovergestelde van deze wereld. Er is bij God geen ADP. Mooie afkorting is dat. Geen ADP. Geen aanziens des persoons. God kijkt niet naar wie jij bent. God ziet je hart aan. En hij ziet je pijn. Hij ziet je verdriet. Hij kent je strijd. En daarin wil hij jou veranderen. En als we dan eigenlijk niet snappen waar het om gaat, dan zegt Jacobus, en als iemand van uw wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die in ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Kennis van het woord is wijsheid van God. En we mogen gewoon vragen. Dat is wat God gewoon aan ons geeft. Een almachtige God, een grote God, waar we, als we de vrezen des Heren hebben, voor mogen knielen en vragen van, Heer, ik begrijp daar helemaal niks van. Ik vind het mooi wat Salomo vroeg, toen hij mocht kiezen, wat wil je? En hij koos voor wijsheid. Maar wij schieten zo tekort in geestelijke wijsheid. Van de wereld weten wij vaak heel veel dingen. En dan hebben we onze mening klaar. Maar helaas gebruiken we die wijsheid, die wereldse wijsheid, ook in de gemeente. En dan hebben we ook onze wijsheid klaar. Maar is dat de wijsheid van God? Het is die wijsheid waar we om mogen vragen en geestelijk in mogen groeien, zodat we vrucht dragen en voortbrengen. Als we niet groeien, kan er geen vrucht ontstaan. Als je hier de vijgenboom ziet, zonder groei kan er geen vrucht komen. En nu is er wel één vijg kunnen oogsten. Maar het is een begin. Het is een begin. Want dat betekent wel dat deze vijg vruchten kan dragen. En zo is het ook met ons leven. Wij mogen vrucht dragen. Maar wat is de vrucht in jou en in mijn leven? Want uiteindelijk zal een vrucht zichtbaar worden. Vruchtbaar in de gemeente. Die vrucht die wordt zichtbaar. Voor ons allemaal. En juist door te vragen, laat je zien dat je niet alles klakkeloos aanneemt wat er van een kansel gesproken wordt. Want het gevaar van het niet bevragen van degene die spreekt, kan leiden dat er dwaallering binnen in de gemeente komt. Want als u het niet begrijpt, en er staat iemand die dingen verkeerd uitlegt, dan kunt u in verwarring komen. Ja, maar die zei vorige week dat en nu zegt hij dat. En daarom is de uitnodiging ook vandaag, kom in gesprek. Kom vragen, kom samen het woord van God bestuderen, of het wel zo is wat we hier zeggen. En vrucht dragen en voortbrengen, dat kan 100-voudig, 60-voudig, maar ook 30-voudig. En je krijgt wat je kan dragen, zegt de Bijbel. Het gaat niet dat we allemaal 100-voudig vrucht moeten dragen. Het zou fantastisch zijn. Maar God, die kent je hart. Die kent je gesteldheid. Dus als je 30-voudig vrucht draagt, is dat ook goed. God veroordeelt je daar niet op. Maar helaas is er een probleem. En het probleem is niet van vandaag. Het probleem speelde al in de tijd van de discipelen. En het was in de gemeente van Hebreeën. En ik denk dat u allemaal die tekst wel eens gelezen heeft. In het 5e hoofdstuk van Hebreeën vers 12. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst aan de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. En het Griekse woord voor kind is hier nepios, en dat betekent zuigeling of peuter. Met de aantekening tot dat kinderachtig staat en niet onderwezen. Maar voor de volwassen, teleion, dat betekent dat is volgroeid, is er vast voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Maar die melk is zo lekker, want die melk die zorgt dat ik ook niet te veel verantwoordelijkheden hoef te dragen. En ik blijf lekker komen om die melk te drinken. En misschien kunnen we er nog een fruithapje van maken. En dan vind ik het wel fantastisch. En we lachen hierom. Hè? Christen, waarom laat jij je nog vast voedsel opdringen als er een goed alternatief is? Een vertrouwde leverancier van voedzaam babyvoedsel introduceert hun overheerlijke nieuwe smaak voor christenen die nog niet klaar zijn om op Gods woord te kauwen. Perfect voor christenen die het vaste voedsel te zwaar op de maag vinden. Dit voedzame babyvoedsel voorziet in de nood en vult, maar zorgt ervoor dat ze ook baby blijven. Maar als ik hier zo zou zitten in mijn luier, dan gaat u zich misschien wel afvragen van, er klopt iets niet. En als we naar het natuurlijke kijken en iemand, als je zelf kinderen hebt, dan weet ze dat. Je maakt je zorgen als je kind niet groeit. En bij de eerste is dat vaak helemaal zo, want dan is de baby geboren en op een gegeven moment gaat het afvallen. En dan maak je je zorgen, want je weet niet tot dat eigenlijk hoort. Het geboortegewicht, meestal daarna vallen ze wat af, maar als het goed is, komen ze daarna weer aan en zullen ze goed groeien. Maar als je kind niet groeit, dan ga je je zorgen maken. En wat doe je dan? Dan ga je naar een dokter. En bij Ellen op school zit ook een meisje, die zit al in groep 3. Maar als je die in groep 1 zou plaatsen, zou ze niet opvallen. En die mist een aantal stoffen waardoor ze niet kan groeien. Dus je maakt je zorgen. Maar we kunnen alleen groeien als we bereid zijn om te sterven aan onszelf. In Efeze 4, vers 11 tot en met 15, heeft God iets gegeven aan de gemeente. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, tot wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, en man is in dit geval man en vrouw volgens de grondtekst. Dus het is niet alleen de mannen, maar ook voor de vrouwen. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Kunt u uzelf de vraag stellen of durft u uzelf de vraag stellen, ben ik nog aan het groeien? Of ben ik tevreden met dat lekkere Olfa-ritpotje en vind ik het wel prima zo? Vele christenen die zoeken naar ervaring. Als er niks gebeurt in een gemeente, dan zal de geest daar wel niet zijn. En ze rennen naar conferentie, van conferentie naar conferentie, van genezingsdienst naar genezingsdienst. maar er is geen echte overwinning. En vaak zijn het mensen die geen fundament hebben. Die luisteren en die nemen klakkeloos aan wat er gezegd wordt zonder zelf de schrift te onderzoeken of het wel waar is. Ze zoeken eigenlijk dramatische ervaringen, directe oplossingen voor hun problemen, maar echte blijven overwinning lijkt niet voor ze weggelegd. En vaak raken ze dan teleurgesteld en verwond en gaan ze weg uit de kerk. En dat is triest. Gods ontwerp is dat we door een voortdurend groeiproces tot volwassenheid in Jezus worden gebracht. Als we zien, als de Bijbel praat over kinderkunst, kinderen, jongelingen en vaders, dan is daar een groeiproces. En een baby kan ik de autosleutels geven, maar die weet niet wat hij ermee moet doen. Als ik een kind de autosleutels geef, heb ik kans dat hij op een gegeven moment ontdekt hoe hij moet starten. En waarschijnlijk rijdt hij hem tegen de auto die voor hem staat. En een jongeling gaat misschien begrijpen dat hij eerst praktijkles moet hebben en theorieles moet hebben, zodat hij die auto kan besturen. En zo is het ook geestelijk gezien. Als iemand net tot geloof komt, en ik weet uit de Pinkstergemeente waar we vroeger kwamen, was het, we gaan de straat op, we gaan evangeliseren, en je was vol vuur. Maar iedere keer struikelde je wel in je oude gewoontes en leidde dat door zonde. En uiteindelijk was je uit het lood geslagen van, zie je wel, ik ben helemaal geen christen geworden. Het zal wel niet waar zijn. Of je wordt meegenomen en mensen gaan je onderwijzen. En dan groei je op tot een kind. En dan ga je ineens andere dingen zien. Maar dan nog is de verantwoordelijkheid om van kinderkunst tot kinderen te begeleiden en te onderwijzen. En uiteindelijk word je een jongeling. En over die jongeling staat dat zij de vijand hebben overwonnen. Dan pas zien we dat die strijd met de vijand overwonnen wordt. Voor die tijd zijn de geestelijke vaders en moeders verantwoordelijk hoe deze kinderkunst en kinderen wandelen met de Heer. En dat kan je en mag je niet negeren, omdat het gevaar in die periode zo groot is dat we van het geloof afgehaald worden, omdat dat fundament moet nog neergelegd worden. En het fundament kan alleen maar door Bijbelstudie. En dan ben je dat nog niet, want die jongelingen die moeten uiteindelijk vaders worden en moeders worden die een goed fundament hebben. En het fundament, zegt de Bijbel, is eigenlijk nog maar het babyvoedsel en de overritpotjes. Maar uiteindelijk moeten we naar het vaste voedsel om te groeien tot volwassenheid. En uiteindelijk mogen we erop vertrouwen tot dit de wil van God is in ieders leven. Hij wil niet dat je heen en weer geslingerd wordt door allerlei leerstellingen en leren omdat je zelf niet het fundament hebt. Hij wil niet dat je beroofd wordt van de vreugde van het woord. Want hij verlangt er zo naar dat je dat herkoudt en herkoudt en herkoudt, zodat het op een gegeven moment een vastigheid in je leven wordt. Petrus sluit af met zijn brief, maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Niet het einde van de preek. Maar groei in de genade en de kennis van onze Heer. Als we ergens in moeten groeien, zullen we daarin mee moeten werken. En we kunnen zeggen, nou Heer, doet u het maar. Als ik morgenochtend wakker word, wil ik heel de Bijbel uit mijn hoofd kennen. Nou, succes. Maar ik zie deze tekst meer als een aanmoediging. En eigenlijk ook een beetje als een opdracht voor ons allemaal. Om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus. En ik geloof dat we iedere dag vooruitgang kunnen boeken. In ons geestelijk leven. Alleen, we hebben vaak van die verkeerde ideeën om geestelijk te groeien. En sommigen groeien minder snel dan ze zouden kunnen. Omdat we de prioriteiten op een ander vlak hebben liggen. En een ander blijft ondermaats op een niveau hangen, omdat hij het wel fijn vindt om alleen melk te drinken. Om alleen maar te consumeren in de gemeente. Geestelijke groei heeft namelijk niets te maken met onze positie. Die geestelijke groei, voor degene die hier het woord verkondigt, is niet meer dan de groei van u die in ons midden bent. Want dat is niet de gradatie die God daaraan geeft. Want onze positie in Jezus Christus is al volmaakt. Dus daar gaat het al niet om. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. We zijn allemaal volmaakt in Christus. En dan hebben we ook nog alles wat we nodig hebben, ligt al voor ons klaar. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Het ligt allemaal klaar voor ons om toe te passen. In onze positie zijn we perfect. Praktisch echter schieten we vaak tekort. En groei is het proces waardoor datgene wat waar is, door onze positie voor ons ook in de praktijk steeds meer realiteit gaat worden. Oefening baart kunst. En dit zou de veilige omgeving moeten zijn om te kunnen oefenen en te kunnen vallen. Wij zeggen op de kinderen altijd op school, tegen de kinderen, zeggen we altijd, fouten maken mag. Want als je geen fouten maakt, kan je ook niks leren. Want als jij denkt dat je het alleen maar goed doet, wie kan er dan zeggen, ja, maar dat is fout. Want je gelooft zo in je eigen gelijk. En dan zie je op het moment dat de kinderen fouten gaan maken en zich niet meer die schroom hebben van, ik mag geen fout maken, want dat geeft een enorme stresslevel. Dat ze denken, ik mag geen fouten maken. Maar als ze dan fouten maken en je gaat ze uitleggen hoe het dan wel moet, dan zie je de blijdschap en de vreugde van, hé, ik heb het door. Zo'n eureka momentje van, ik kan weer verder. En zo mag het hier ook zijn. Als we vallen, moeten we elkaar oprapen en laten zien van, in de liefde van Christus, wat het woord dan wel zegt daarover. En hoe we die overwinning kunnen behalen. Geestelijke groei heeft niets te maken met Gods voorkeur. Hij gaat niet meer van je houden als je geestelijker bent. Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk en heeft niets te maken met ons gedrag. Ja, maar als ik dingen ga doen, dan nog heeft het niks te maken met jouw gedrag, want hij houdt van je. En dat zegt hij ook in Romeinen 5, vers 10, vers 6 tot en met 10. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Ook wij waren goddelozen. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We hadden helemaal geen recht tot iemand voor ons ging sterven. Om mijn zonde op zich te nemen, dat recht hebben we niet. En dat is naar de genade en de liefde van God de Vader uitgestort in de Zoon. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door het bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Als we tot geloof in Christus komen, dan sterven we aan onszelf en staan we op met Christus ten leven. En dat leven mogen wij leven, omdat we nu leven in het Koninkrijk van God. Het heeft ook niks te maken met kennis. En zei, ja, maar je hebt het de hele tijd over bijbelkennis. Maar ik bedoel over wereldse kennis. Je kan de slimste mens winnen, maar toch niet geestelijk volgroeid zijn, volwassen zijn. En je kan doctorande zijn, je kan professor zijn. Maar dat heeft niks te maken met geestelijke kennis vanuit het woord van God. Het is wereldse wijsheid. En vaak bevestigt de Bijbel al de wereldse wijsheid. Vroeger dachten de mensen dat de aarde plat was. En in Genesis staat al dat de geest ging over het rond der wereld. En zo zijn er meer dingen in Gods woord die alleen maar de wetenschap bevestigen. Waardoor ze eigenlijk aantonen dat Gods woord waar is. Want als de kennis van God niet resulteert in een op Christus gericht leven, dan is het nutteloos. Ik kan nog zoveel kennis in mijn hoofd stoppen, maar dan word ik net als de Farizeeërs. De Farizeeërs waren onwijs geleerd, die hadden echt die Torah, die kenden ze van haven tot God. Gort, niet God. Dus, maar de manier waarop ze het toepasten was liefdeloos, harteloos. En dat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, jullie zijn harteloos. Want jullie gaan de mensen wijzen op wat ze moeten doen, terwijl je het zelf nog ineens na kan leven. En daarom is het belangrijk dat die kennis niet alleen in je hoofd zit, maar vooral ook in je hart. En vanuit je hart kan je de liefde tonen en dan kan je iemand corrigeren. Maar je moet niet als een olifant door een porseleinpot heen rennen. Want dat is makkelijk. En het is heel makkelijk om met die vinger te wijzen en zeggen, broeder, je doet het niet goed. Als je eens naar mijn leven kijkt. Maar helaas, mijn leven is net zo als die van jou. En ik faal ook. En ik val en ik sta op en ik val en ik sta op en ik ben er niet trots op. Want zonde knaagt als het goed is aan je hart. En je geweten gaat spreken. Maar als je geweten niet meer spreekt. En er zijn mensen waar hun geweten dichtgeschroeid is. Mensen die niet meer tot die erkentenis van de waarheid komen omdat ze zo verblind zijn door hun eigen gelijk. Geestelijke groei heeft niets te maken met activiteiten. Ik kan me helemaal uit de naad rennen voor de gemeente. Ik kan alles op mijn schouders willen nemen. Maar het maakt me echt niet geestelijker. Dus al doe ik nog zo mijn best om maar te laten zien van kijk eens wat ik allemaal doe in de gemeente, maakt het mij niet geestelijk volwassen. Eigenlijk ben je dan geestelijk onvolwassen, want je wil een bepaalde aandacht trekken op jou als persoon. Heb je mij gezien? Maar de activiteiten brengen geen volwassenheid. En soms kunnen al die activiteiten ook een belemmering zijn voor de echt belangrijke zaken in ons christelijk leven. En we kennen allemaal de tekst, niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Het is niet mijn wil. Het is de wil van de Vader. En om die wil te ontdekken, zal ik wel Gods woord moeten openen. Zal ik moeten bestuderen wat hij tussen de regels zegt. En dan zijn er de influisteringen, heel mooi woord maar in, de influisteringen van Gods geest. Soms denk je dat je het weet, totdat Gods geest de openbaring geeft dat het iets totaal anders inhoudt dan wat je al die jaren dacht. Maar dat kan alleen als je die tekst gaat lezen voor jezelf en als je met je vragen komt naar degene die ze ook kan beantwoorden. En velen zullen op die dag zeggen, Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Ik weet niet of u de zonen van Kefas kent. Dat is een verhaal wat u eens zou moeten lezen, dan weet u wat het betekent. Die gingen demonen uitdrijven en dan zegt de demon zelf van Jezus, Paulus ken ik, Jezus ken ik, maar wie zijn jullie? En ze worden het huis uitgesmeten, naakt en gewond. Omdat zij geen relatie hadden met Jezus. geen groei was daar. Ze dachten zo van, als heidenen kunnen we, we noemen de naam van Jezus en dan kunnen we dat wel. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. We kennen allemaal die tekst. En we hopen allemaal tot als we voor de Heer staan, tot hij zegt, gij getrouwe dienaar. We ontvangen geen redding door zoveel mogelijk activiteit in de kerk te doen. En die maakt ons zeker niet geestelijk volwassen. Geestelijke groei heeft niets te maken met welvaart. Welvaart, als wij het allemaal goed hebben, is dan een zegen die God toestaat, jou verleent. Maar het is geen geestelijke groei. En als je als christen die rijkdom mag ervaren, dan zit er een enorme verantwoordelijkheid aan om goed om te gaan als een goed rentmeester met de rijkdom die je verschaft hebt. Daarom kan het zijn dat er miljonairs in de kerk zitten, maar die zullen wel heel goed moeten nadenken hoe ze de centjes uitgeven. En waarom hebben sommigen geen geld? Omdat de Heer al weet hoe die de centjes uit gaan geven. Is een mogelijkheid, hè? Ik zeg niet dat het zo is, maar het is een mogelijkheid. Voordat ik... En dan zegt Paulus in al zijn nederigheid, maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komen wonen. Ik roem liever in mijn zwakheid. Kunnen we dat met Paulus zeggen? Of willen we toch die aandacht op die ik? Geestelijke groei is sterven aan jezelf, zodat je door het woord en de leiding van de Heilige Geest tot volwassenheid kan komen. Het is een stukje samenwerken met de Geest. We hebben allemaal de Geest, op het moment dat we de keuze maken om Jezus te volgen, hebben we inwoning van de Heilige Geest. Dat is een feit, dat durf ik zo te zeggen, vanuit Gods woord. Het is alleen gaan we luisteren naar die Geest en gaan we zelf steeds kleiner worden, opdat hij meer kan worden. Maar als je, ja, maar ik, wat is mijn bijdrage dan? Daar ga ik nu naartoe. En dan ben ik bijna aan het einde. 1 Timotheus 6 vers 11 zegt, jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Jagen, dat betekent dat ik actief daarachteraan mag gaan. Het is niet een passief iets, ik kan niet blijven zitten omdat gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid te ontvangen. Nee, daar moet ik naar jagen. Ik moet daar actief een bijdrage aan leveren. In samenwerking met de Geest. Romeinen 12 vers 2 zegt, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Dat is zo'n vervelende tekst, is dat. Want we willen eigenlijk ook de geneugde van deze wereld. En we zien zoveel uitdagingen in deze wereld en we vinden zoveel dingen leuk. Maar als er een afgod voor je wordt, heb je een probleem. En soms moeten we die dingen echt afleggen bij het kruis van Golgotha. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. En uw gezindheid is uw denken, want wij hebben soms dingen voor onszelf als waarheid gemaakt, waarvan Gods woord zegt, van dat is een bolwerk tegen de kennis van Jezus, tegen de kennis van God in. En die bolwerken moeten we afbreken door ze onder de autoriteit van Christus te brengen. Maar kan je afrekenen daarmee of vind je het nog wel prettig? En dat is de vraag die je jezelf ook daarin mag stellen. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehaaglijk en volmaakte wil van God is. Wilt u de wil van God kennen? Word dan niet gelijkvormig aan deze wereld, zegt de Bijbel. Vernieuwing van uw gezindheid. Ons denken is ons grootste probleem. Die ik, die zit vaak hier. En die ik maakt er soms een zootje van. En het kan ook niet anders. Want de duivel, die zei 5 keer, ik wil, en daardoor is hij de hemel uitgeschopt. Ik wil aan de Allerhoogste gelijk zijn. En die tendens hebben we zelf. We willen onze eigen God zijn eigenlijk. We willen zelf dingen maken. We willen zelf ons leven indelen. Maar je bent niet meer van jezelf. zegt de Bijbel. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dit jaar hebben we het nog steeds over de vrezen des Heren. Vrezen des Heren. Het is niet die angst, maar het respect voor een vader die alles in zijn handen heeft, die iedereen lief heeft als we gehoorzamen aan hem. En we hebben een belofte. En het staat, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedelingen. Laat onszelf, en dat betekent dus dat ik daarmee voor zijn troon mag komen en het mag belijden. Dat is het reinigen van jezelf. Ik kan onder de douche gaan staan en me schrobben en doen, omdat ik me vies voel van de zonde, maar dat heeft geen enkele nut. Wees eerlijk en oprecht tegen God, want hij weet het al lang. Maar wij zijn soms zo met onszelf bezig dat we denken dat God het niet weet. De enige plek is om op je knieën te gaan, of op een stoel te zitten, of te staan, of wat dan ook. Maar zeg het gewoon tegen je vader, je hemelse vader, die op dat moment jou bedekt ziet onder het bloed van Jezus, zodat hij die zonde niet meer jou toerekent. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Uiteindelijk moet ik het verleden laten. Tenzij het verleden problemen geeft in het heden. Dan zou ik moeten gaan kijken of ik daarmee kan afrekenen. Maar ook daar geeft God de genade en de genezing van het verleden. In Colossenzen 2 vers 7, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent, komt weer het woordje onderwijs, wat we nodig hebben, wees daarin overvloedig met dankzegging. Je kan beter een Bijbelstudie te veel doen dan een Bijbelstudie te weinig. Omdat we overvloedig mogen zijn. En ik weet dat het woord van God brengt die vreugde. Dus voel je een keer niet die vreugde, pak het woord van God. Of kom naar een Bijbelstudie of naar een bidstond waar we het woord openen met elkaar. En dan zegt de Bijbel, als jullie eenparig hetzelfde begeren, zal ik het ook voor jullie doen. Wat een belofte is dat. Als we samen in die eenheid dingen gaan verlangen, dan gaat God dat ook doen in ons midden. Uiteindelijk is het doel dat we veranderd worden naar het beeld van onze Heer Jezus. En tot de mensen hem in ons gaan herkennen. Dat ze de woorden die ik spreek niet meer zien als hey, Ronald, die lekker verhaaltje hebt, die jongen. En lekker op zijn Haags, dus dat ken ik ook wel. Maar het gaat erom dat ze Christus door mij heen gaan ervaren in een manier waarop ik met een ander omga. En ik besluit met een tekst uit 2 Korinthe 3 vers 18 uit de Bijbel in gewone taal. Daar staat, wij christenen zijn dus vrij. En Paulus zegt altijd, misbruik die vrijheid niet om in zonde te leven. Wij christenen zijn dus vrij en we hebben geen doek voor ons gezicht. Die sluier is weggenomen. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Uw en mijn gezicht kan iets laten zien van de glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Als er geen verandering is, onderzoek uzelf of u in Christus bent. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. En wie zorgt daarvoor? Daar zorgt de Heilige Geest voor. Als ik ga samenwerken, zijn stem ga verstaan, dan weet ik zeker dat we veranderd worden naar het beeld van Jezus. Amen.